Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Leaders in Security, kortweg LSEC. LSEC is een non-profit organisatie die als katalysator optreedt in het cybersecurity landschap door experten, onderzoeks- en overheidsinstellingen, universiteiten, bedrijven en subsidiërende instanties met elkaar te verbinden. LSEC heeft als ultieme doel om de cybersecurity maturiteit van onze maatschappij op te krikken door cybersecurity awareness en innovatie actief te stimuleren. Surf naar digitalsecuritycatalyst.com voor meer informatie. Welkom bij Tijdstof, een podcast van Anacom. Met Dennis Verslegers.
Dag Dennis.
Dag Christophe.
Hoe gaat het met u?
Gestresseerd.
Oei,
ja.
Voor uw eerste podcast.
Voor mijn eerste podcast.
Is het echt de eerste?
Ja, het is echt de eerste.
Amai.
Ja.
En toch iemand die nogthans vaker voor een publiek of dergelijke staat, net zoals vandaag? Nee?
Ja, vaker is misschien een groot woord, maar dat durft al eens te gebeuren. Ja. Ja, dat klopt. Ja.
Wat heb je vandaag gedaan?
Vandaag was ik uitgenodigd om een breakout session op Orange Cyber Defense Live te gaan geven. Ja.
Dus het was live?
Het was live, ja, absoluut. Ik denk dat er toch wel een 50 mensen, 60 mensen in de breakout session aanwezig waren, wat dat een mooie opkomst is voor een breakout. Ja.
En die kwamen allemaal voor u?
Wow, dat betwijfel ik natuurlijk. Hè.
Of voor een topic.
Ja, als je er dan toch zijn, moet je iets kiezen. Hè. De mensen hadden maar drie keuzes. Dus ik ben het geworden voor een deel van de mensen. Ja.
Oké. Okay. En over wat ging het?
Het onderwerp van vandaag was threat-informed security.
Oké, threat-informed security.
Threat-informed security.
Mag je dat ineens beginnen
uitleggen? Dure woorden, hè? Ja. Uitleggen, ja. Maar ik kan dat eigenlijk in een notendop...
Ik ging zeggen, het klinkt een beetje academisch, maar...
Daar gaan we dan. Ja, maar dat kunnen we misschien voor iets later in de podcast bewaren. Kwestie van niet onmiddellijk de mensen af te schrikken.
Nee.
Threat-informed security. Ja. Het is eigenlijk een beetje een pleidooi om gewoon ook eens door een andere lens te kijken. Hè. Dus heel veel organisaties en heel veel besluitvormers waar ik mee praat, die zijn heel druk bezig met cyber. Er wordt veel over gesproken tegenwoordig. CISO's spenderen er heel veel tijd aan. En toch blijft er zo een zeker gevoel van onbehagen. Hè? Van ja, hebben we hier nu eigenlijk wel vat op? En ik kan dat wel begrijpen. Omdat ik denk dat doorheen alle operationele spanningen die elke dag voorbij komen, gecombineerd met raamwerken, compliance checklists en high-level risicoanalyses, dat de aandacht zo verspreid geraakt dat je toch zo'n beetje het gevoel van de touch with reality dreigt te verliezen.
Okay.
En threat-informed security is eigenlijk een pleidooi om ook eens vanuit een security-architectuurperspectief en vanuit een actor te kijken naar de dingen. Dus om het heel even concreet te stellen, is heel even bekijken van ja, wat zijn nu de voornaamste dreigingen waar wij als organisatie effectief van wakker liggen? Wat achten we echt credibel? En dan is even de vraag te stellen op welke manier zou zich dat specifiek binnen onze omgeving ontplooien? Mm-hmm. En hoe staan we ervoor? Dus eigenlijk in plaats van in silootjes te denken, gewoon eens horizontaal de lijnen erdoor te trekken.
Ja. Oké. Niet een beetje threat modeling dan?
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat de kern van threat-informed security is threat modeling gecombineerd met breach analysis. Het probleem in ons vakgebied is een klein beetje gebrekkige terminologie.
Ja.
Want een van de dingen, threat modeling zou dan eigenlijk gaan om het identificeren van zwakheden in uw omgeving, kwetsbaarheden, zwakheden. Maar dan zou je het eigenlijk beter weakness modeling noemen, nietwaar?
Ja.
En dan breach analysis is dan eigenlijk de threat modeling. Dus ja, we hebben een beetje problemen met definities in ons vakgebied.
Ja, ik merk dat heel vaak ook mensen nog spreken over vulnerability, risk, Al die zaken wat door elkaar, terwijl ja, misschien moeten we eens even afspreken terug, wat valt nu onder welke term? Want er wordt met van alles gesmeten en je weet eigenlijk na een tijd niet meer wat we erover hebben ze nu nog.
Nee, inderdaad. Absoluut mee eens. Een van mijn stokpaardjes trouwens. Ik denk dat collega's binnen de verschillende plaatsen waar ik actief ben dat zeker gaan herkennen. Ik, okay. ik kan daar heel pietoetig over doen.
Ja, dat is belangrijk.
Dat is belangrijk. En ik denk, dat is niet alleen belangrijk om helder te communiceren met elkaar. Ja. Ik denk de reden waarom ik daar ook zo op hamer is omdat... ik heb zelf doorheen alle lagen van cyber de zaken moeten, mogen leren. En voor mij was er eigenlijk niks moeilijker dan elke keer die verwarrende terminologie. Mm-hmm. Hè. Ja. Het wordt heel moeilijk om dingen in verband met elkaar te brengen en om daar een beetje een beeld van te krijgen. En dus sta ik er eigenlijk wel op dat we proberen om de dingen zo juist mogelijk te definiëren. Daar doen we niet alleen onszelf een plezier mee... Maar ook de mensen die in ons vakgebied een plaats aan het zoeken zijn.
Ja, ja absoluut. Even terug naar de talk zelf. Was dat, dat is een bestaand principe of is iets dat je zelf hebt wat onderzocht en daar een naam op geplakt? Of hoe moet ik dat zien?
Nee. Zoveel eer komt ons niet toe. Natuurlijk de terminologie, ja. Maar ik denk dat je die zeker ook online gaat vinden. Hè. Maar... je hebt zowel wat verschillende stromingen binnen het cyberlandschap. Hè. Ik kan ze niet allemaal samenvatten, het zijn er te veel. Hè. Maar je hebt natuurlijk mensen die vooral door een lens van compliance kijken, door een lens van frameworks, lijsten, maturiteit, hè. Dat is een bepaalde lens. Je hebt mensen die door een lens van business value kijken. Hè. En je hebt ook wel een bepaalde community die je ook in publicaties en online en zo kan terugvinden. Die zeggen van ja, maar eigenlijk waar we naar moeten kijken zijn de actoren, de echte dreigingen, de real world threats. Hè. Wat dan misschien wel een beetje eigen is aan elk van die kampen, als ik het dan zo mag noemen, is dat we heel vaak ze nogal gefocust zijn op hun eigen lens hè, en die dan een beetje superieur beschouwen tegenover de anderen. Terwijl ik denk dat het eigenlijk een combinatie van is en dat je gewoon bepaalde lenzen kan verrijken door er ook eens op een andere manier naar te kijken. Ja.
Okay.
De eer komt mij niet toe om het uitgevonden te hebben. Hè.
En was het een sessie die aanzet tot een bepaalde praktijken? Of was het eerder om wat even holistisch na te denken van hoe kunnen we, om die bepaalde lens misschien dan wat te versterken?
Ja, ja. Ja, ik probeer die lens wel een beetje te promoten. Hè. Hmm. Niet als een zaligmakend oplossing voor alles. Hè. Misschien eerst om concreet op de vraag te antwoorden. De bedoeling van deze sessie was echt om te inspireren. Mm-hmm. Dat was ook de opdracht van de organisator. Van kijk, het hoeft absoluut geen sales pitch te zijn. Wat voor mij absoluut een opluchting is. De bedoeling is om iets mee te geven aan de mensen, een bepaald idee, een bepaald perspectief.
Voilà, ja.
Waar ze wel degelijk zelf mee aan de slag kunnen. Hè. Dat is wel de bedoeling. En ik denk dat dat in deze wel gelukt is.
Ja, oké. Okay. Wat doe je voor de rest nog vandaag?
Veel te veel.
Ja, dat dacht ik. Ja. Maar hoe moeten we dat...
Ik ben eigenlijk... er zijn eigenlijk twee dingen die mij triggeren. Hè. En dat zijn twee dingen die eigenlijk niet altijd goed te combineren zijn. Okay. Aan de ene kant heb ik een passie om teams te bouwen.
Okay.
Ik werk heel graag met mensen.
Okay.
Ik breng die heel graag samen, maar dat is misschien, dat geeft mij ook weer iets te veel eer. Hè, want het is ook mijn plezier om met die mensen te mogen werken. Maar ik vind het heel fijn als een groep mensen samenkomt met een gemeenschappelijk doel, een bepaalde spirit en cultuur. En dan werp ik mij graag op als de persoon die... probeert om dat ecosysteem een beetje zuurstof te geven, af te schermen van al te veel, volgens mij dan, afleidingen, zodat zij de nodige ruimte krijgen, de nodige autonomie, om effectief rond hun project aan de slag te gaan. Maar dan specifiek binnen cybersecurity. Hè. Dus teams bouwen. Hè, en dan Vergelijk ik mij soms wel met, je kent wel zo die worsten die aan de deur liggen om de tocht tegen te houden. ik ga daar dan liggen. Uh-huh. En ik probeer ervoor te zorgen. En aan de andere kant hoop ik dan die teams af en toe te kunnen inspireren. Als er een keuze gemaakt moet worden en niemand komt eruit, ja, dan ben ik niet te beroerd om te zeggen, goed, dan nemen we die weg en dan zien we het wel. Dus dat is een beetje een operationele rol, mm-hmm. zou ik kunnen zeggen. En daarnaast hou ik ervan om antwoorden, om de juiste vragen te zoeken eigenlijk. Is dat misschien nog een betere
beschrijving? Vragen
de juiste vragen, ja. Ik denk dat in ons in vakgebied, maar ik denk in heel veel anderen ook hoor, een van de belangrijkste dingen is de juiste vragen leren stellen.
Ja, op die manier.
Ja, op die manier. En heel vaak kom ik, zoals iedereen denk ik, in de verleiding om een vraag te proberen beantwoorden. En kom ik toch terug bij de start met de vaststelling van ja, die vraag was toch niet helemaal de juiste. Ik heb het antwoord nu gevonden. Het was toch niet helemaal wat ik ervan verwachtte. Ik had een andere vraag moeten stellen. Of er zijn nieuwe vragen uit voortgekomen. En dat is een beetje mijn onderzoekskantje.
Okay.
Maar altijd al gehad. Oorspronkelijk op technisch vlak. In principe, wat mij in IT gebracht heeft, is het feit dat je alles kan bouwen wat je kan bedenken.
Mm-hmm.
En zeker vandaag, maar zelfs vroeger was dat al de aantrekkingskracht. Ik kan misschien de vergelijking maken. Ik hield ervan om heel veel dingen te bouwen met Lego-blokjes.
Okay.
Maar de Lego-blokjes zijn nooit op. Met softwarecode is dat niet het geval. Dus je kan systemen bouwen enzovoort. En dan natuurlijk, naarmate de technologie evolueert, worden de mogelijkheden altijd maar groter. Hè.
Ja. Waarmee je dus wilt zeggen, ja, dat je enerzijds bezig bent binnen het bedrijfsleven,
ja,
en anderzijds op een ander traject ook zit.
Ja, dat klopt. Zelfs binnen het bedrijfsleven. Hè.
Ah,
dus
ja, okay.
Ik combineer operationele taken,
ja,
met eerder strategische vraagstukken. Hè. Voorbeeldje, op welke manier zouden we hier bijvoorbeeld onze compliance meetbaar maken? Wat is de meest effectieve manier om hier te gaan rapporteren op een manier dat we effectief helderheid brengen bij de mensen die beslissingen moeten nemen? Dat zijn ook vraagstukken, hè, binnen het bedrijfsleven. Hè. Maar die twee activiteiten die zijn niet altijd even vlot te combineren. Hè? Want het operationele day-to-day sokt al heel snel al uw tijd en aandacht op. En dan blijft er een beetje te weinig tijd over voor het andere, of omgekeerd. Hè? Dus dat is... Ja.
Ja. Als je dus zegt die operationele activiteiten, daar ben je zelf niet in actief, maar daar stuur je dan teams in aan.
Ja, klopt.
Heb je daar een concreet voorbeeld?
Ja, absoluut.
Je bent freelancer, hè?
Ja, ik ben freelancer.
Dus
ja,
je hebt verschillende opdrachten tegelijk die lopen? Of?
Ja, klopt. Okay. Ja. Per toeval ingerold, hè, maar ik werk aan de ene kant voor de Europese instellingen, waar ik een team heb dat actief is. Dat zijn een 10-12 mensen. Daarnaast werk ik als strategic advisor bij Orange Cyber Defense. Daar hebben wij een team van 4-5 mensen, hangt er een beetje af hoe je het telt, die adviesverlening doen naar klanten toe. En daarnaast ben ik ad interim CISO bij de Vlaamse Belastingsdienst, waar ik ook een team van 3 fantastische collega's aan het werk heb. Ja, dat is de professionele kant van de zaak.
Ah ja. En dat is dus allemaal naast elkaar?
Dat is allemaal naast elkaar, ja.
Wow.
Klopt. Ja.
Oké. Okay. En ja, hoe doe je dat als je dat niet voltijds kunt bij zijn? Bijvoorbeeld dat team, hè, bij de Europese instellingen, zoals je zegt. Ja, als dat een operationeel team is, die moeten toch altijd op je kunnen terugvallen, denk ik. Of moet ik het zo niet zien?
Ja, dat klopt wel.
Want ben je dan ook een people manager?
Ja. Ik denk dat eigenlijk...
Dus als die bellen die dan 's morgens naar u, Dennis, ik vandaag niet met mij.
Wij hebben stand-ups met al die teams, om de vinger aan de pols te houden. Ja, absoluut. Oef. Dus ik denk dat ik het eerste 2 uur van de dag spendeer ik met de stand-ups met de verschillende teams. Ja, om de stand van zaken vinger aan de pols te houden.
Okay.
Ja, dus dat is wel de realiteit.
Maar dus dan ben jij nooit ter plekke? Dat is altijd remote.
Wel, al die opdrachten zijn inderdaad remote. Ja. Er zijn er wel een aantal. Hè. We hebben wel vaste dagen. Dat ja. Er, ja, want anders dan leidt de teamspirit eronder en de effectiviteit. Maar het is inderdaad het remote werken dat hiertoe geleid heeft. Ja, dat klopt. Okay. Maar ik denk dat de kern van de zaak is dat elk van die teams, en dat is de uitdaging natuurlijk altijd, dat die een hele sterke ruggengraat hebben. Hè. Daar zitten altijd 1 of 2 mensen waar ik heel hard op kan steunen en die eigenlijk de boel draaiende houden. Ja, anders is dat niet realistisch.
Dus jij bent eerder zo wat de holistische oversight champion die af en toe even knikt van goed bezig jongens of je loopt het minder vlot, ik kom even een babbeltje doen.
Ja, okay, daar komt het ongeveer op neer. Ja, dat is nu wel een zeer positieve vertaling. Ja. Maar ja, daar komt het op.
Oké.
Dat klopt. Ja. En het voordeel hiervan is wel dat ik ook regelmatig dingen meeneem. Hè. Dus ik heb gezien dat dat daar heel erg goed werkte. Dat kunnen we hier misschien ook eens proberen. En ja, die faling die hoeven we misschien ergens anders niet te herhalen. Hè. Ja. Dus op die manier is er wel kruisbestuiving.
Ja. Wauw. Mai. Ja. Exciting.
Ja, absoluut.
Ja. Zee, en daarnaast doe je nog dingen rond onderzoek. Ja. Vertel daar eens wat over.
Ja klopt. Maar dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar mijn huidige onderzoek richt zich op een fancy term, Digital Security Governance. maar ik kan het misschien wel heel, heel tastbaar maken, denk ik. Hè. Ik denk dat wij, heel veel luisteraars, ook wel cybersecurity professionals zijn. En dan denk ik dat in ons vakgebied er zo één platgeslagen zinnetje is. Hè. Top management support. Hè. Tone at the top.
Yes.
Ik denk dat elk raamwerk, elke standaard, iedereen deurt daarmee. Ja. En in mijn carrière tot op vandaag heb ik daar eigenlijk nog nooit een concreet antwoord op gekregen. Hè. What does it mean? Hè? Wat moet het nu zijn? En naarmate ik andere rollen opgenomen heb binnen organisaties, hè, ben ik nu stilletjes aan ook actief op dat niveau. En dan kom je dus al wel eens met mensen uit andere domeinen in contact, hè, die daar leiding geven. En dan kan je daar wel zeggen van, kijk, het is heel belangrijk als organisatie en hier moeten beslissingen genomen worden rond veiligheid en jullie moeten verantwoordelijkheid opnemen enzovoort enzovoort. En dan bekijken die jou soms al wel eens en dan vragen die, ja, maar concreet, wat verwacht je nu van ons? Mm-hmm. En natuurlijk kunnen we daar dan wel een antwoord op geven, maar om nu echt te zeggen dat dat een intrinsiek bevredigend antwoord is, dat gevoel heb ik niet. Hè.
Ja.
En dat was eigenlijk de aanleiding voor mijn onderzoek. Hè. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Hè? Als we gaan zeggen van kijk, digitale veiligheid is een onderwerp dat thuishoort in het domein van corporate governance, dat is fijn, maar dan moeten we natuurlijk ook kunnen zeggen ja, welke beslissingen, welke rollen horen hier nu eigenlijk ingevuld te worden.
Mm-hmm.
En daar ben ik dus in gaan graven. Ja.
En dat doe je onder welke hoedanigheid? Dat is voor een universiteit? Ja,
ik doe dat als PhD-kandidaat bij de Universiteit van Antwerpen.
Ja.
Ik heb het genoegen om daar te mogen samenwerken met 2 mensen die aan de bakermat, hè, of zeker heel veel bijgedragen hebben aan het domein van enterprise governance of IT. Hè. En als we governance of IT spreken, ja, dan zijn we al heel dicht in de buurt. Hè. Dus ik werk daar samen met Steven de Haas en Tim Huig, wat zeer competente researchers zijn, maar ook heel fijne mensen om mee samen te werken.
Ja. Als ik aan u vraag, leg mij eens IT governance, hè, of hetgeen dat je enterprise governance of IT uit, in 2 zinnen. Want ik denk, ik lach er nu mee, maar ik denk dat heel veel mensen struggelen met het woord governance. Wat wil dat zeggen? Ja. Wat is dat? Je kunt dat niet vastpakken, hè?
Nee, dat is inderdaad dat is een heel ongrijpbaar
Hoe legt dat uit aan de leek? Wat is governance?
Ja, wat is governance? Hè? Dat is een heel goede vraag uiteindelijk. Hè? Want daar draait het ook allemaal om. Ik denk dat uiteindelijk de kern van de zaak erop neerkomt direct en control. Ik zal het in 2 woorden doen.
Hè? Okay.
Direct in de zin de strategische richting mee helpen, bepalen en vormgeven.
Ja.
En misschien niet noodzakelijk altijd vormgeven, dat kan daar onderdeel van uitmaken. Maar op zijn minst de vraag stellen, voor onze organisatie, hoe is die strategie tot stand gekomen? If it makes sense. Dat is ook al een heel zinvolle vraag. Is die tot stand gekomen doordat er gisteren iemand wakker werd en een briljant nieuw idee had en we gaan dat vandaag tot uitvoer brengen? Of is daar op een andere manier mee omgegaan en die strategie tot stand gekomen? Kan ook al een zinvolle vraag zijn. En dat is eigenlijk het control aspect. Dus direct and control zou een beetje de beste samenvatting, denk ik, zijn van governance. En dan, ja, enterprise governance of IT is direct and control op het vlak van het digitale.
Ja, oké. Ja, op dat topic zou wel lang kunnen doorgaan, absoluut. Maar we gaan dat nu niet doen. Daarvoor denk ik is de podcast niet het geschikte medium, denk ik. Of toch niet deze podcast. Het enige wat we altijd doen in deze podcast is een keer teruggaan in de tijd en begrijpen hoe de gast gekomen is tot waar hij vandaag staat. En dan beginnen we meestal op het schoolijke. Hè.
Oei, oei.
Hoe was Dennis daar en met wat was hij bezig? He, dat is een eerste vraag.
Ja. Ik denk dat Dennis mij alles bezig was, behalve het school.
Ja, echt? Gezegd.
Ja, absoluut. Mm. Ja. Ik had daar geen boodschap aan. alles behalve eigenlijk. Nee, ik denk dat ik al heel jong een passie voor technologie had. Ik herinner mij nog, ik was vorige maandag met mijn mama op stap. Die zei, ja, ik zie u daar nog zitten. In die kamer, als zesjarig manneke, hè, met een Commodore 64, was dat toen. En je keek naar mij en je vroeg van, ja, maar mama, dat ding dat kan toch nog iets anders dan spelletjes spelen? Dat was mijn mededeling. En ja, door die interesse, door die passie, ik heb eigenlijk altijd als gemene deler gehad, iets wat mij boeit, daar kan ik mij eindeloos mee bezighouden. Iets wat mij niet interesseert, ja, dat is dus ook absoluut nul. Hè. Dus... ja, relatief 0 of 1. En ja, het merendeel van de vakken op school waren dus een 0. Ja.
Ah ja, op die manier. Ja. Zeg, een 6 jaar en dan een Commodore.
Ja.
Wie geeft een 6 jaar een Commodore? Stond dat er al? Zijn uw ouders ermee bezig geweest?
Nee, dat was heel veel gezaag.
Oh, man.
Ja. Ik herinner mij nog dat ik een jaar ervoor al heel hard had zitten zagen. Dus het zal, ik denk dat mijn mama haar geheugen een klein beetje geskewd is in de tijd.
Ja.
En dat 7-8 zal zijn. Ja. Maar ik weet in elk geval wel dat ik een jaar ervoor heel hard gezaagd had voor een elektronische typemachine. Dat boeide mij al. Maar dan, enige tijd later, kwam dat prachtig nieuwe ding op de markt. Daar heb ik best wel behoorlijk lang voor moeten zeuren. Ik herinner mij zelfs dat ik heel veel plannetjes ontworpen heb om geld te verdienen, om dat te kunnen bekostigen. Ja,
ah,
ik ging etterlijke maanden geen cola drinken, geen snoepjes eten. En ik was al aan het berekenen op welke manier dat mij dat dichter bij mijn doel bracht. Ja.
Really?
Ja, really.
Ja. Amai. Ja. Oké, interessant.
Ja, maar dus geen school. Hè?
Nee.
Ja, nee. Dus het schoolijke, dat was het.
En tot waar we het schoolijke dan volgehouden?
Ja, ik heb het schoolijke volgehouden tot het einde van de tweede graad, heet dat dan. Dus
wacht,
ik ben
is...
zelfs nooit aan het vijfde middel waar we
ah, ja, oké. Okay. Ja. Ah, echt?
Ja.
Ah, drop-out.
Ja, ja, high school drop-out. Ja,
en
ja.
Hoe ging dat thuis? Hoe ging ze daarmee om?
Ja, dat was een beetje een moeilijke situatie in die zin dat ik heel jong mijn papa verloren ben. En dus ja, mijn mama stond er alleen voor. En je kan je wel inbeelden, hè, als mama in die omstandigheden tegenover een 18-jarige zoon die ja, meestal zijn zin doet. Ja, dat is niet echt...
16-jarige eigenlijk dan, hè, op dat moment. Hè?
Nee, ik ben blijven zitten
ah, ja.
In school. Hè. Ja, uiteraard. Ah, ja, nul. Hè.
Ja,
het
ja,
interesseerde
ja.
Mij dus niet.
Ah, ja, okay.
Dus ik deed mijn jaar over en ik deed het nog eens over. En ik ben van januari. Hè. Dus, voilà, kijk, daar waren we dan. Zomervakantie. En dan was de deal die ik gemaakt had, van deal... Ja, dat duidt op twee kanten natuurlijk. Hè. Dus het was niet echt een deal. Mijn mededeling was van, kijk, ik ga in de zomervakantie op zoek naar werk.
Mm-hmm.
En dat gaat iets te maken hebben met een computer. en als dat niet het geval is, dan ga ik terug braaf naar school. En als dat wel het geval is, kijk, dan is het daarmee gebeurd. Ja. En zo gebeurde. Ja.
Oké. Okay. En wat heb je toen gevonden?
Ik ben toen terechtgekomen bij een nevenfirma, een onderaanneming van Siemens.
Okay.
En heel even de naam kwijt. IDC, denk ik. Maar okay. Goed, doet er niet echt toe. En die hadden heel grote PC-rollout projecten.
Mm-hmm.
En eentje daarvan, herinner ik mij nog heel goed, was de rollout bij ExxonMobil van hun nieuwe werkposten. En voilà, kijk, dat was mijn nieuwe job. Ja.
Dus je was echt PC's uitrollen?
Ja, dat was echt PC's uitrollen.
Ah, oké.
Ja, absoluut. De oude PC recupereren van van de bureau en de nieuwe PC in de plaats. En dan de gebruiker nog even helpen met zijn instellingen, back in the day. Ja, absoluut. En wij moesten ervoor op zeer irritante plaatsen zijn. Nou, sorry dat ik het zeg, ik weet dat ik hier in de regio ben. Maar ja, als je van Leuven komt... de haven van Antwerpen, dat is al een beetje moeite. Hè. En dan het hoofdkantoor, als ik me niet vergis, was in Breda.
Mm-hmm.
Elke ochtend Leuven-Breda, dat vergt toch een beetje doorzettingsvermogen.
Ja. Ja. Hoe lang heb je dat? Je hebt dat lang gedaan, denk ik, bij Siemens.
Ik heb dus deze job heb ik denk ik een jaar en een half gedaan.
Okay.
Ja, en toen had ik het echt gehad.
Okay.
Ja, en dan ben ik gaan solliciteren. Ja.
Ja.
Maar toevallig, hè, bij Siemens.
Ah, ja, oké, op die manier. Ja. Maar bij Siemens heb je wel aan gewerkt, hè?
Bij Siemens heb ik wel aan gewerkt, ja absoluut. Fantastische omgeving.
En ook verschillende rollen, of?
Ja.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat Siemens, of een aantal mensen bij Siemens, want zo gaat het altijd, maar ook als organisatie, dat die echt wel de grondslag gelegd hebben voor de kansen die ik gekregen heb. Dus ik kan die alleen maar dankbaar zijn, absoluut. Ik ben daar eigenlijk als jonge kerel binnengewandeld, zoals ze vandaag ook wel eens van de jeugd zeggen, hè, met een te hoog eisenpakket eigenlijk. Hè, ja. Ik was op zoek naar een job. En mijn voornaamste voorwaarde was, ik moest een wagen hebben. Ja, als jonge gast. Dus,
toen al.
Toen al.
Ja.
En die dame van HR die zei van, ik kan u een job met een wagen geven, maar dat is bij zoiets vergelijkbaar met waar je vandaan komt. Cosmo heette dat. Hè. Mm-hmm. Maar daar kreeg iedereen een wagen. Waarom? Omdat je op de baan moest voor instellingen en zo. Ja. Maar zei die, ik heb eigenlijk ook een andere job voor u. En dat is hier op het server support center. Wat mm-hmm. eigenlijk vanuit een technisch perspectief een betere keuze was, maar elke dag in Brussel en geen wagen. Ja, natuurlijk. Ja. En ik heb bluf gespeeld zeker. Hè, en ik heb gezegd van kijk maar, laat het dan maar, geeft u mij de wagen. En er moet toch iets geweest zijn dat die dame getriggerd heeft. Want die wou niet loslaten en die heeft op een bepaald moment gezegd van kijk, ik heb nog één ander idee, geef mij een half uur en ik kom terug. En die is vertrokken, die heeft iemand opgebeld die later mijn verantwoordelijke zou worden en die is teruggekomen en die zegt van kijk, ik kan u een interessante job geven met een wagen, maar dat is om VIP support te gaan doen bij InBev, Interbrew. Oké. Okay. Ja, ik dacht dat ik het groot woord gewonnen had, natuurlijk. Ja, ja. Ik kreeg een interessante job, ik kreeg exposure. En ik mocht werken in Leuven naast mijn deur. Dat was het groot woord eigenlijk voor mij.
Oké. Okay. Wat had dat met Siemens te maken?
Wel, Siemens had het servicecontract.
Oké, op die manier.
Bij Interbrew. En zij verzorgden daar verschillende diensten. Eentje daarvan was de helpdesk. En daar was één profiel nodig die de VIP's, hè, de directie, ging verder helpen. En daar waren schijnbaar al een aantal mensen op verbrand en een aantal mensen voor gepast na enige tijd. En dus die positie was open en ik ben die gaan invullen. Ja.
Moest jij de baas zijn vakantiefoto's van zijn laptop op...
Alles kon. VIP-support kan alles. Maar ik denk dat dat nu nog altijd zo is, in alle eerlijkheid.
Ja, ja, ja.
Als de CEO belt, dan... dat kon van alles zijn. Maar dat kon evengoed zijn een nieuwe camera in orde brengen, fotocamera, PC gaan installeren thuis.
Aha. Ik kwam ineens een anekdote bij mezelf op die ik wel grappig vond. Dat we ooit bij een migratie vroeger... van de fileserver, die heeft ongelooflijk veel tijd in beslag genomen omdat de vakantiefoto's van de baas daarop stonden. En in die tijd, dan spreek ik over begin jaren 2000 hadden we nog wel andere hardware en snelheden als vandaag. Dus dan was dat echt wel impactvol, mas wat.
Ja.
Oké, VIP-support.
VIP-support. Ja.
Was dat tof?
Ja. Ik heb dat heel graag gedaan.
En ik vind het grappig, hè, ook omdat je dat zegt van die dame die u dan die job heeft aangeboden, waren er toen al... Ja, die menselijke factor komt hier toch wel hard naar boven, hè? Ook met dat VIP-verhaal.
Ja.
Zit er een beetje in, hè?
Ja, ja, ik weet het niet natuurlijk. Hè. Het zijn de andere mensen die dat over mij kunnen zeggen. Ja. Echt. Maar ja, ja, ik heb soms wel een band met mensen. Ja, redelijk snel. Maar ja, of dat aan mijn verdiensten is, dat durf ik niet te zeggen.
Ja, en zoals dat je hier voor mij ziet, jij komt heel vertrouwd en integer over. Dus ja, dat zal veel mensen natuurlijk een bepaald gevoel geven van... Je ziet er kosher uit, daar kunnen we iets mee doen.
Ja, of dat altijd zo is, dat is een andere vraag natuurlijk.
Ja.
Maar ja, ik heb onlangs van iemand anders op mijn pad de stelling gekregen van kijk, ik weet niet wat het is, zei die persoon, maar om de een of andere reden gunnen mensen het jou. Ik denk dat nog wel een
mooi.
Fijne beschrijving is. Ja. Ja. Maar waarom, dat moet je mij niet vragen.
Nee, ja. Na de VIP-support, dan kwam Nexus?
Nee.
Nee, oei.
Ja, nee. Oei. Mijn LinkedIn-profiel is notoir onbetrouwbaar.
One big mess, heb ik gemerkt.
Ja. One big mess, ja, absoluut. Ik moet hem misschien wel eens opkuisen. Maar ja, dat is ook de vraag natuurlijk. Ja, waarvoor dient een LinkedIn-profiel? Dat is dat om
de
iets
podcast
te
voor te bereiden.
Oké, ja, mijn excuses dan. Maar ja, ik zal u heel kort helpen. Eigenlijk is het vanaf Siemens, ben ik op de Europese instellingen terechtgekomen. Dus Siemens heeft mij geplaatst bij de Europese instellingen.
Ja.
En daar ben ik toen door omstandigheden, heb ik een aanbod gekregen met de mededeling van kijk, overweeg om als freelancer aan de slag te gaan. En op die manier kan onze relatie nog wel een tijdje verder. Hè.
Ah, echt? Ja. Oké.
En daar is eigenlijk mijn traject bij de Europese Commissie verder gegaan. Dus eigenlijk de transitie van Siemens naar freelancer... is eigenlijk volledig transparant verlopen. Hè. Bij dezelfde klant gewoon een andere manier om je inkomen te verwerven.
Ja.
En dan ben ik... ik heb eigenlijk binnen Siemens, hè, want dat is misschien wel belangrijk, maar ja, we gaan het ook niet te lang rekken, hè, Christophe. Mm-hmm. Maar binnen Siemens ben ik eigenlijk begonnen met network security, dan terechtgekomen bij security consulting. En dat was dus toen de tijd van BS7799. Ik weet niet of jou dan nog iets
uh-huh.
Consulting. Dan ben ik terechtgekomen in biometrie. Heb ik een tijdje in biometrische oplossing, identity en access management en zo gewerkt. Dus je ziet zo'n beetje een flip-flop tussen technische en dan governance en dan terug naar technische. En na die flip-flop zo 2-3 keer gemaakt te hebben, zat ik bij de commissie en had ik zo echt het gevoel van ja, dat is nu toch wel erg. Ik ga overal uitleggen hoe men zich moet beveiligen. Ik zou geen idee hebben hoe het fout kan lopen. Ik bedoel, ja, ik zou er niet toe in staat zijn. Hè. Ik vind dat eigenlijk toch wel een beetje storend. Hè. Dat ik hier zogezegd u kon vertellen hoe iets beveiligd moet worden, maar ik zou niet weten hoe er ingebroken moet worden. Ja. En ik had toen een fantastische collega naast mij zitten, Philip Whitens. Fantastische pentester, die wij ook bij de commissie aangeworven hadden om pentesten te doen. En door heel veel samen met hem in de bureau te zitten en in gesprek te raken, beginnen leren van hem. Van ja, maar hoe doe je dat? En hoe werkt dat dan? En eigenlijk, gaandeweg, ook door de kennis die hij bereid was om te delen en cursussen en online dingen die ik kon vinden en dan in de vrije tijd laboefeningen enzovoort. Ja, redelijk oké basis in pentesting en social engineering, phishing en zo, verworven. En toen is bij ons twee het idee gegroeid van ja, maar waarom zouden we geen opleiding geven? Hè? En daar is dan Nexus Training eigenlijk uit ontstaan.
Ja. Was je daarvoor al met die cybersecurity bril bezig? Of was dat puur echt IT, operationeel, systeem?
Nee, altijd cybersecurity.
Ah ja, toch? Ja, ja, ja.
Okay. Eigenlijk is het heel eenvoudig begonnen. Ik ben bij Siemens aan de slag gegaan, dus nadat ik PC's op de desktops wisselde. En de eerste plaats waar ik terecht kwam was het Remote Management Center. Was eigenlijk een soort van toezichtcel die netwerken van klanten begon te monitoren. Early days, hè. Ik bedoel, er was nog geen sprake van MSP zoals vandaag. Ik werkte daar denk ik 3 maanden of zoiets. En dan was er toch iemand die de opmerking maakte van ja, maar als wij hier netwerken aan het verbinden zijn van al die klanten, is daar ook geen risico aan verbonden? Moet er dan misschien iemand eens naar network security kijken? Ja. Is er een vrijwilliger? En kijk, de vrijwilliger zit tegenover u. Heel toevallig ingerold en sindsdien nooit meer uitgeraakt.
Ja. Zeg, en dan het Nexus-verhaal? Dat heeft ook lang geduurd, denk ik.
Ja, we hebben dat toch wel enkele jaren gedaan. Ja, ik durf het niet van buiten zeggen, maar ik denk 4, 5 jaar hebben wij dat gedaan.
Ja, bij de meeste mensen kan ik vragen, wat volgt er dan? Maar nee, bij u loopt van alles door elkaar. Dat heb ik nu door, ja.
Ja, dat is ook een deel van mijn...
Heb je dat nodig?
Strategie. Ja, dat is misschien een goede... ik ontwikkel eigenlijk dingen in parallel en de balans verschuift doorheen de tijd. Hè? Totdat er dan iets uitfaseert en dan komt er iets nieuw in de plaats. Maar ik hou wel altijd zo, ik denk, ja, het minimum is 80-20. En dan begint dat die balans te verschuiven en dan verdwijnt er iets en dan komt er iets. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ik niet makkelijk afscheid neem. Van mensen, van contexten. Dan zijn we weer bij dat menselijke. Hè?
Het feit dat je die technische achtergrond hebt, zou je vandaag hetzelfde doen? Of op dezelfde manier moest je die niet hebben?
Nee.
Nee, hè?
Nee, zonder enige twijfel niet. Ik denk dat het stilletjes aan een zegen en een vloek dreigt te worden. Ja.
Een vloek?
Ja, een zegen en een vloek. Hè. Ja. Omdat in het pad dat ik nu ingeslagen ben, hè, we hebben er daar straks over gepraat, hè, board level governance. Hè. Als je daar te veel vanuit een technologische bril kijkt of praat, dan krijg je heel snel een disconnect. Hè. Dus vanuit dat perspectief zou het soms makkelijker zijn om niet gehinderd te zijn door de kennis over de technische realiteit.
Ja.
Maar aan de andere kant is het een kracht, hè, want ja, zonder dat inzicht is het een beetje moeilijk om als vertaler-tolk op te treden.
En ben je daar nog altijd naar op zoek? Hè? Er zijn nu heel veel nieuwe technologieën, alles versneld, nog maar eens.
Ja.
Ben je nog altijd op zoek om alles te blijven begrijpen? Moest dat niet zo zijn, zou je het niet durven aan iemand verkopen?
Dat is een heel moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag. Ik heb er eigenlijk heel lang over gedaan. Ik denk dat dat ook een van de redenen, hè, trouwens, heel goede vraag. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom de dingen zoveel in parallel lopen. Hè. Je zal zien in die parallellen dat daar altijd een accent meer aan de organisatorische kant en een accent meer aan de technische kant ligt. Dus ik heb heel lang geprobeerd om die twee sporen naast elkaar parallel te laten evolueren. En dat heeft eigenlijk heel lang geduurd om daar afscheid van te kunnen en te willen nemen. Mm-hmm. Het wringt soms nog. Maar ik heb wel moeten leren, als we rondom ons kijken, hoe de laatste 15 jaar alles veranderd is. Het is gewoon niet meer realistisch. Mm. Dus je moet het loslaten, denk ik. Maar wat ik wel nog altijd probeer, want dat is de enige manier, hè, ik probeer wel nog enerzijds conceptueel alles te begrijpen. En daar moet ik eerlijk zeggen dat concepten veel minder snel vernieuwen. Ik vind dat we in ons vakgebied heel snel nieuwe termen op alles plakken, maar als je het even uitpuurt, dan komen we toch terug bij het basismodel.
Houden wij niet nieuwe zakken?
Ja, absoluut. Ja, daar zijn we zeker ziek in. Ja. Dus dat is al één voordeel. Dus conceptueel wil ik het zeker allemaal begrijpen. En anderzijds probeer ik nieuwe technologie toe te passen op mijn uitdagingen van vandaag. Dus, voorbeeldje, ik zal bijvoorbeeld conceptueel uitzoeken wat AI betekent vanuit een cyberperspectief. Zowel positief als negatief. Er zijn best wel wat vragen rond te stellen. Maar om de technologie beter te begrijpen, ga ik die dan proberen toepassen op mijn werk. Dus ik zal AI al eens durven gebruiken om een mapping tussen frameworks te maken, of om een dashboard voor iets te maken, of om KPI's te analyseren. En ja, op die manier blijft er toch een beetje zuurstof over om daarmee bezig te zijn.
Exact, ja. All right. Iets totaal anders. Ga je naar RSA Conf?
Nee. Ik ben een heel slechte conference-ganger.
Dat is voor u geen...
Ik denk dat ik dat meer zou moeten doen terug. Mm-hmm. Ik denk dat ik... ten eerste, in de early days vond ik meestal de kwaliteit van de inhoud van conferenties in veel gevallen een beetje lacking. In die zin, ofwel gaat het over domeinen waar ik vandaag geen diepe interesse in heb. En dan zijn we weer bij ons 0-1 verhaal van het schooltje terechtgekomen natuurlijk. Dus ik kan me wel focussen op een aantal dingen. En de rest valt daar dan buiten. Dus dat kunnen dan heel interessante talks zijn. Ja. Maar als dat niet iets is waar ik nu cognitief mee bezig ben, dan valt dat buiten mijn zone of interest. Dus ik kan daar wel vrij strak in zijn. En voor hetgeen binnen mijn zone of interest loopt het dan meestal een beetje achter op wat ik al uitgezocht heb. Want dan ben ik er zo passioneel mee bezig dat ik bij wijze van spreken elke talk en een paar boeken gelezen heb enzovoorts enzoverder. En als je dan op een conferentie een talk hebt, die eilt dan soms al wel eens een paar maanden na. Dus dat rendeerde niet altijd. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nu, vandaag durf ik dat niet meer te beweren. Vandaag is het puur tijdsgebrek. Er moeten keuzes gemaakt worden en die vallen er meestal buiten.
Moest je vandaag kunnen gaan naar die conferentie, zou je het doen?
Ja, maar ik zou wel heel selectief zijn.
Ja. Ik probeer een bruggetje naar iets anders te maken, maar het lukt niet.
Nee, dat is goed.
Zou je vandaag naar de VS reizen?
Ah, dat is een heel goede vraag. Ja.
Bonbon.
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee. Nee, uit principe. Ja.
Echt principieel dan?
Ja, niet uit angst of zo. Nee. Moest ik gaan, dan nam ik sowieso een burner phone mee. Hè. Dat duidelijk zijn. Natuurlijk, een heel groot obstakel dat zich al vrij snel zou voordoen, moest men mij bij toekomen op de luchthaven verplichten om mijn Facebook-profiel open te stellen. Ten eerste, dat zou geen probleem zijn, want mijn Facebook-profiel is leeg. Hè. Het bestaat gewoon om mijn naam te claimen en that's it. Maar uit principe zou ik dat... Ja, dat is onmogelijk. Hè. Dus ik denk dat dat al direct een retourtje zou worden. In ieder geval. Nee, dat doen we niet. Maar ja, tout court heb ik het er nu wel eventjes moeilijk mee.
Ja. Als we dan toch de brug nog verder doortrekken, hoe hard lig jij wakker van dat de soevereiniteitsverhaal dat vandaag de dag de ronde doet? Hè? Alleen de ronde doet niet, hè? Maar dat een hot topic is. Hoe leeft dat bij u? Ik geef het even mee. Vandaag is er voor mij geen verrassing en voor u misschien ook niet, maar vandaag verscheen er een artikel in Apache, hè, een onderzoek was gedaan naar waar dat... onze overheid vandaag, hè, als een dienst gehost zijn. En daar kwam dus inderdaad, als het over mail gaat, hè, dat 98% bij Microsoft zit, de rest bij Google en dan ene zat bij Barracuda.
Ja.
Natuurlijk, hè, daar zitten ook raamcontracten achter en whatever, daarom dat je zo'n cijfers krijgt. Maar moeten we daar van wakker liggen?
Ja.
Het debat begint nu pas op te komen, in mijn ogen veel te laat. Ja. Maar ik voel dat jij inderdaad ook van die strekking
zat. Ja. Ik denk, maar dat is op andere vlakken ook al zo. Hoor. Er zijn best wel wat stellingen die ik meerdere jaren inneem voor ze mainstream worden. Het is dan wel fijn om te zien hoe de percepties opschuiven. Hè? Dat het tenminste bespreekbaar wordt. Hè? Dus ik denk dat ik de stelling even goed al enkele jaren geleden gemaakt heb. Van kijk, dit pad kunnen we toch niet blijven inslaan. Maar ik wil dat niet veralgemenen. Ik ben daar van mening dat privéorganisaties, for-profit organisaties, die hebben voor mij de vrijheid om te beslissen wat ze doen of laten. Hè.
Ja.
Ik zou nog altijd wel een debat afsteken waarom soevereiniteit voor hun waarde kan hebben, hè, en waarom je als organisatie deel uitmaakt van een groter maatschappelijk geheel. Hè. Maar dat zou dan misschien wel een beetje fluffy kunnen overkomen. Maar goed, ik zou het debat wel aangaan. Maar ik vind dat dat absoluut niet opgaat voor de overheid. Ik vind dat onze democratie niet gebouwd mag worden, of toch het digitale luik daarvan, op technologie waar wij geen enkele controle over hebben.
Ja.
Ik vind het idee aan zich knettergek.
Ja. Als je vandaag een boek koopt, koopt jij die op Amazon?
Nee.
Op Bol? Of had jij nog een boekenwinkel?
Nee. Nee. Zo purist ben ik niet. Ik hou ook van mijn gemak. Ja. Nee. Dan zitten we weer met dat tijdsaspect. Hè. Dus ik zal hem bij Bol.com waarschijnlijk kopen.
Maar bewust?
Ja, bewust.
Ah,
bij Amazon krijg je mij niks verkocht, tenzij ik hem echt nergens anders vind. Er zijn bepaalde boeken uit de States, rond bepaalde onderwerpen. Ja, dan moet ik het daar gaan sourcen. Maar anders zal ik dat in alle kosten vermijden. Maar omgekeerd denk ik ook wel dat als we vanuit een Europees perspectief iets willen betekenen, dat we ook bij ons het hokjesdenken moeten laten gaan. Hè. Dus of dat het dan een Nederlands bedrijf is, of een Frans bedrijf, of een Duits bedrijf. Ik denk, als we daar blijven vasthouden aan het principe, maar geef mij maar een Belgisch bedrijf, dan zijn we eigenlijk ons doel ook weer aan het voorbijsteken, denk ik.
Is het eigenlijk het Made in Europe initiatief dat vandaag is bekendgemaakt, dacht ik, eigenlijk volledig aan het... verdedigen. Hoor.
Ja, absoluut. Ja, maar ik vind dat absoluut relevant. Ja.
En dat is ook zeer pijnlijk vast te stellen vandaag, als we het over defensie hebben.
Ja.
En zoveel verschillende technologieën, die eigenlijk moesten we die allemaal kunnen samenleggen. De voordelen daarvan zouden enorm zijn. Hè.
Ja, ik begrijp natuurlijk economische logica. Hè. Ik begrijp dat... dat het voor sommige dingen gewoon interessanter kan zijn om die van eender waar in de wereld te gaan sourcen in functie van waar ze het meest geavanceerd zijn of het goedkoopste of wat dan ook. Maar er zijn nu eenmaal bepaalde domeinen waar ik vind dat die rationale niet opgaat. Hè?
Ja. Nee, het is dat. En in de wereld van vrijhandel was dat een mooie gedachte. Ja. Maar, ja.
Nee. Dus ja, de Pax Americana moeten we vaarwel zeggen. En ik denk dat we daar de gevolgen ook van moeten willen dragen. Ik denk niet dat dat per se een slechte zaak is.
Nee, dan mogen we trots zijn op wat we zelf kunnen.
Ja, want ik absoluut.
Denk dat we veel... het is een beetje ook met het wat je vandaag allemaal ziet rond Big Tech. Het is precies of we kunnen niet zonder. Maar het is gewoon weer... We hebben volgens mij de technologie. We hebben, als we willen, hebben we de budgetten. Het is gewoon de kudde weer naar daar krijgen. Hè? Zie je vooral met sociale media. Het is nu... er zijn... komen er straks nog aan toe. Eentje dat ik hier altijd vaak
Ik zie hem komen.
Dus die zaken zijn er, maar je moet natuurlijk... Ja, maar daar zit niemand. Ja, maar als er niemand begint, dan gaat het niet
marcheren. Ja, dat is altijd de kip of het ei natuurlijk. Hè. Ik denk trouwens ook, als we even realistisch wezen, dat zijn allemaal van die stellingen die... We moeten dat eens dieper bekijken. Hè. Ik ga misschien het volgende voorbeeld nemen. Ik denk dat de gemiddelde organisatie, en zeker overheid, hè, maar gemiddelde organisatie, die vandaag op een Microsoft cloud-omgeving werkt. Hè, ik denk dat die misschien 30% van de functionaliteit effectief benut.
Ja, sowieso.
Dus dan is de vraag, is die 30% van de functionaliteit te vinden in Europese alternatieven? Zonder enige twijfel, want dat is basisfunctionaliteit.
Ja.
Waarom moeten we dan de vergelijking maken voor de overgebleven 70?
Ja.
Die kunnen we zelf ook bouwen, als we die dan effectief zinvol vinden. Ja. Dus zo die feature lock-in, ik denk dat we ook eens terug moeten durven gaan naar de essentie. Wat hebben we echt nodig? Ik denk dat dat vanuit andere perspectieven ook wel eens zinvol zou kunnen zijn, als we naar resilience kijken en zo. Ja, wat hebben we echt nodig en wat niet? En ik denk, wat we echt nodig hebben, moeten we inderdaad ook wel zelf kunnen bouwen.
Ja. Inderdaad. Misschien nog een ander puntje dat mij was... ik wou aankaarten bij u, of met u bespreken. Ik zag dat je zelf ook CISP en CISM-certificaten had.
Ja.
Is dat nog relevant of nodig vandaag, dat soort van certificaten?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag, hè. Maar ik zal je misschien eerst en vooral, waarom heb ik die? Hè?
Ja, voilà.
Ja, dat is misschien al de vraag. Ja. Omdat die gewoon noodzakelijk zijn in de context van raamcontracten. Zo eenvoudig is
het. Ah, is dat?
Ja.
Hebben ze u niks bijgebracht op het moment dat je ze hebt gehad?
Jawel, dat ga ik niet beweren. Maar de drijfveer om ze te behalen is van, ja, kijk...
En te behouden?
En te behouden is, ja, raamcontract X, Y en Z. Hè. Dat zijn de certificaties die in de lijst opgenomen zijn.
Ah,
minstens 3 van de 5, 3 of 5. Hè. Dus ja, vandaar dat ze er zijn. Hè. Nu heb ik daar niks van bijgeleerd, dat durf ik niet te beweren. Mm. Ik denk dat er ook van afhangt natuurlijk hoe ver je zelf je kennis al uitgebouwd hebt. Hè. Dus als je 10 jaar ervaring hebt in cybersecurity management, dan ga je waarschijnlijk in de CISM-cursus niet zoveel meer bijleren. Waar het natuurlijk wel zinvol voor kan zijn, een aantal dingen. Het eerste is... Het geeft dus opnieuw een geïntegreerd overzicht. Hè, want soms durft dat al wel eens te ontbreken. Vandaar kan dat wel eens zinvol zijn.
Ja.
Maar om nu te zeggen, ja, zijn ze super relevant vandaag? Ik vind dat eigenlijk heel moeilijk. Ik heb die vraag al regelmatig gekregen van mensen die willen starten in het veld. Of die mensen willen aanwerven in die functies. En dan is de vraag die je al wel eens krijgt, kan je mij een hele goede opleiding aanbevelen voor X? Om als security manager aan de slag te gaan, of security analyst. En ja, ik moet meestal het antwoord schuldig blijven. Er zijn er heel weinig. Ja. Maar zou ik het aanraden als je bijvoorbeeld in meer de engineering kant van de zaak wil gaan? Ja, doe misschien die CISSP-certificatie. Ik ben dan wel al zeker dat de mensen die daaruit komen, dat die helder het verschil tussen... de verschillende soorten van cryptografie, hè, symmetrisch en asymmetrisch, gaan kunnen uitleggen. En ik vrees dat dat misschien wel basisdingen zijn die stilletjes aan het verwateren zijn. Hè. Dus als je een CISSP-certificaat behaald hebt, dan weet ik tenminste dat je weet wat de OSI-ideeërs zijn, wat asymmetrische cryptografie betekent. Dus toch iets. Hè.
Ja, nee, inderdaad. Waar lig je wakker van, Dennis?
Oei, oei. Wakker van niks eigenlijk. Ja, ik slaap echt wel geweldig goed.
Iedereen zegt dat hier. Ik denk dat ik de enige ben die dan wel wakker ligt van dingen, maar bon. Ja.
Ik denk wel over veel dingen. Nou, maar ik lig er niet wakker van. Dat is iets anders. Hè. Dus één keer dat ik mijn hoofd neerweg is het gedaan. Maar waar lig ik wakker van? Ja, maar dat is misschien ook. Dat heeft zo'n negatieve connotatie.
Bezig?
Ja, wat houdt mij bezig? Ja. Goh.
Veel dingen, ja.
Ja, maar vandaag...
Top of mind.
Ja, top of mind, disruptie.
Disruptie?
Ja, echt disruptie.
Wauw,
ja, als ik de dingen optel... Als ik alleen al begin na te denken of projecteren wat dat AI gaat betekenen voor onze maatschappij, voor onze samenleving, dan is dat heel moeilijk om daar vat op te krijgen. Ja. Ik denk dat we niet weten waar we aan beginnen. Niet omdat AI op zichzelf zo'n schokkende technologie is. Hè. Het resultaat is schokkend, maar de technologie op zich, dat valt nog wel mee. Maar de impact die het heeft op onze samenleving, ik durf geen projectie te maken binnen 5 jaar. Ja.
En is het de eerste keer dat je daar binnen uw leven door wordt geconfronteerd, professioneel dan?
Ja, toch in die mate.
Ja, hè?
Ja, ik vind het toch wel echt... Vandaar dat ik nu ook het woord... Dat is denk ik de eerste keer dat ik het woord disruptie durf te gebruiken. Ja. Want dat is nogal gebruikt in andere contexten. En er zijn al veel technologieën de revue gepasseerd die alles gingen veranderen. Maar ik denk wel dat deze... er wordt wel eens gezegd dat AI de volgende wave zou kunnen zijn zoals het internet erin was. Ja? Een general purpose innovation. Ja? Iets dat alles verandert. Niet één stukje van de chain, maar eigenlijk ja, heel de ketting verandert.
Ja? Ja. En zie je dan eerder voel je angst of opportuniteit?
Oh, ik zie altijd opportuniteit. ik denk dat alles afhangt van het tijdsperspectief. Ik denk dat het in eerste instantie wel wat negatieve effecten en shocks met zich gaat meebrengen. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat het ons zeker wat tijd gaat kosten om daar terug een evenwicht in te vinden, onze plaats in te vinden. Ik denk dat ik onlangs nog iemand heb horen zeggen dat we misschien met AI wel eens een punt bereikt zouden kunnen hebben waardoor technologie sneller gaat evolueren dan dat de mens het kan absorberen. Ja.
Ah ja, ik voel dat soms dat al bezig is, in mijn geval, maar bon.
Ja, ja, maar het is waar. De race gaat altijd maar sneller.
Ja, het is
maar ik denk dat we nu het kantelpunt bereikt hebben waarop dat de verandering echt wel sneller gaat dan dat wij het kunnen vatten, is dat misschien een betere uitdrukking dan het absorberen, ja. Mm. Maar zelfs vatten. Hè? Ja, ja.
Dat klinkt wel...
schokkend.
Ja.
Ja. Maar ja, ik heb geen glazen bol natuurlijk.
Nee, nee.
Maar ik denk wel dat het fundamenteel heel erg veel dingen gaat veranderen.
Ja. Ja.
Dus ik zou vandaag, zoals ik daar straks ook nog vermelde, ik denk dat het een heel moeilijke tussenperiode is voor mensen en organisaties. Ik denk dat wij tot een generatie behoren die daar voorbij is voorbij dat punt. Wij hebben onze expertise kunnen opbouwen, wij hebben onze plaats in het economische weefsel en in de maatschappij kunnen verwerven, tussen aanhalingstekens. Ik zeg niet dat die niet onder druk gaat komen te staan, dat heb ik niet beweerd. Mm-hmm. Maar dat is een heel andere positie dan nu in de positie zijn dat je die eerste stappen, die zo belangrijke stapstenen, dat je die nog moet leggen. Ja.
Ja. Ja, ik begrijp wat je wilt zeggen. Aan de andere kant zie ik dat die jonge gasten die nu hierin opgroeien, als ik zie hoe dat die met die AI aan het spelen zijn, en mee zijn, dan denk ik van, oké, het ligt misschien ook gewoon een beetje aan onze leeftijd.
Ja, ja, dat is waar. En dat is natuurlijk de opportuniteit die dan aan de horizon ligt. Mm.
Maar de dus vraag ik begrijp je punt, ja, maar ik weet niet als dat zo... ik zie gasten die precies wel mee zijn, terwijl dat ik zoiets heb van, zoveel... Ik krijg het niet verwerkt. Laten we eerlijk zijn, wij zijn ook met heel wat andere dingen bezig, logisch. Ja. En die kunnen zich daar misschien dan in hun rol op focussen. Maar ik zie wel dat dat voor hen zoiets is van, bij mij.
Ja, maar dat wil ik rustig geloven. Maar ik denk niet dat de enige dimensie in dit vraagstuk is, kan een individu omgaan met AI of niet. Ja, ik denk dat dat maar één stukje van het puzzelstuk is. Ik denk dat een ander belangrijk puzzelstuk is, wat verwachten organisaties van AI? Wat verwachten aandeelhouders van organisaties in de context van AI? En dat creëert omstandigheden die ofwel heel positieve gevolgen kunnen hebben, ofwel heel negatieve. Ja.
Ja. Een vraag voor de governance...
Ja, maar ik denk dat AI wel... Hè,
ik leg er nu mee, maar...
Dan zijn we weer terug bij Enterprise Governance of IT.
Heeft daar ook een... Allee,
absoluut.
Als je richting wilt gaan geven...
Voilà. Ja.
Is nu misschien wel even wat onzeker van wat moeten we doen. Hè?
Ja, ik denk dat we daar nu ook wel het kantelpunt bereikt hebben. Hè, dat every company is a digital company. Ik denk dat we... Nu stilletjes wel, dat moet je op veel plaatsen denk ik niet meer gaan uitleggen. Nee. Hè? Ja.
En ik denk, de term voortschrijdend inzicht gaat hier heel hard van tel zijn de komende jaren.
Absoluut. Ja. Absoluut. Maar ik denk dat je er als organisatie wel bewust richting aan moet geven.
Ja, ja.
Uiteindelijk worden er altijd keuzes gemaakt. Hè. De enige vraag is, neemt een organisatie die bewust hè, of ja, verwatert die en wordt die op andere lagen genomen? Maar als je geen richting geeft, ja, dan kiezen mensen een richting hè, omwille van uiteenlopende objectieven. Hè. Ja. Dus er is altijd een richting.
Dennis, we komen aan het stuk waar ik twee termen op u loslaat. En oh, ik hoor spontaan of graag wat er spontaan bij jou komt opborrelen. Je hoeft niet te kiezen. Het is maar gewoon, wat zijn de associaties die dat bij u oproept? Als ik zeg NIS 2 of GDPR.
O jee.
Ja.
Ja, vloek en zegen. Ja, daar gaan we weer. Ja, weer die dualiteit.
Welke dimensies, of hoe moeten we dat opvatten, zeg eens?
Ja, ik denk dat ze heel veel, op zich heel veel goede dingen betekend hebben. Hè. Zeker in ons werkveld. Hè. We moeten op heel veel plaatsen al heel wat minder doen om het gesprek te kunnen aanvatten. En dat is denk ik een heel goede zaak. Mm-hmm. De twee vloeken die ik zie opduiken is één, het versterkt het denken in lijstjes, waar we het daar straks ook al over gehad hebben. We hebben een lijst van dingen en we moeten daaraan voldoen.
Compliance.
Ja. En het eerste is dan de redenering, en als we eraan voldoen, dan is het verhaal af. Dat is een hele gevaarlijke. Het tweede, maar ik begrijp dat vanuit het perspectief van regelgeving natuurlijk, maar is dat die regelgeving natuurlijk een vrij bot instrument is. Dat wil zeggen, we leggen een normatieve lat die uniform is. En daar zie ik wel wat wrijving met innovatie. En ik denk dat je iets geschaalder moet kunnen omgaan met die dingen. Dat je op sommige domeinen wat flexibeler moet kunnen zijn, wat meer risico moet kunnen nemen en op andere vlakken misschien zelfs nog minder risico. Maar natuurlijk, dat is heel moeilijk in een regelgeving te gieten, dus je krijgt eigenlijk een uniforme lat.
Ja. Oké. Okay. Ja. WhatsApp of Signal?
Signal. Ja.
Ja. Zucht, omdat eindelijk meestal is het allemaal WhatsApp.
Ja?
Ja.
Ja, nee,
Signal. En ik begrijp dat ook. Veel mensen zeggen handig, ja. Hè? Maar ja. Ik denk trouwens dat we ook op WhatsApp met elkaar hebben gestuurd.
Ja, tuurlijk. Maar je vindt mij daar, hè? Dat is geen probleem.
Ja het is net een noodzaak, hè?
Ja. Wow, noodzaak, ja. Uiteindelijk
voor
is comfort.
Bepaalde... Ja, nee, ik vind dat niet. Voor sommige contacten kun je iets WhatsApp of het is niet. En,
is dat, ja?
Ik geef je een voorbeeld. Ik ben zelf vervent paddelspeler. Mm-hmm. Als ik geen WhatsApp heb, dan ga ik niet veel matches spelen, want half matchfixing gebeurt in WhatsApp.
Ja, daar kan ik wel
dus zo, dat is een voorbeeld. Maar dat is in vele activiteiten die je in de maatschappij onderneemt. Als de boekenclub in WhatsApp zit, dan kun je niet zeggen, ja, maar stuurt mij een brief. Hè.
Maar ik vind dat ook geen probleem. Dan zijn we weer bij die schaling.
En ook een beetje... Maar ik denk dat we wel bewuster moeten omgaan met wat je waar zit.
Juist.
Hè, de purpose.
Dan zijn we er weer, hè.
Voilà, ja. En dan denk je aan een systeem gelijk Signal, natuurlijk net iets meer verzuchtingen tegemoet komt als het gaat over bepaalde sensitiviteit van data, dan naar WhatsApp.
Ja.
En dan komen we weer bij Big Tech terecht, waar WhatsApp is Meta, en Meta is mijn vriend niet, maar van veel mensen misschien wel. Als ze het leuk vinden dat overal reclame in hun strot wordt geduwd. Hè? Maar ik ga weer niet beginnen met mijn moletje af te draaien.
Nee, maar ik ben het daar absoluut mee eens. Hè. Dus ik zal vermijden om daar al te veel gebruik van te maken. Maar ik heb daar geen probleem mee. Als mij dat helpt in een bepaalde context, dan doen we dat.
Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Mastodon of X?
Oei. Geen een van de twee.
Nee. Als in, ik gebruik ze niet, omdat het niet nodig is, of
ja, maar ik vind het hele concept van meningen in korte berichten poneren op zich al storend. Ik vind dat elke diepgang, nuance, daar ontbreekt zo wat alles aan wat je kunt inbeelden.
One-liners.
Ja, one-liners.
Alle experten, zo gezegd.
Ja, en als er één ding is waar we nu niet meer nood aan hebben, dan zal het dat zijn, als je het mij vraagt. Ja. Dus ik zou veel liever van u Een hele fijne essay deze op een mooie blogpost, Christophe. Dan 50 one-liners op X of Mastodon of wat dan ook.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik stel die vraag voor een aantal redenen. X weten we allemaal wat dat erachter zit. Zowel qua ownership als het effect dat het heeft op onze maatschappij met de algoritmes die daar gebruikt worden. Dat is daar, denk ik, een heel goed voorbeeld van waar het kan mislopen voor velen. Voor Mastodon vind ik, ik breng dat elke keer terug mee, omdat dat voor mij zo belangrijk is. Dat is, en eigenlijk heel de Fediverse, gaat terug naar de fundamenten van het internet. Namelijk, je hebt zelf een omgeving, computers, whatever. Ja. Je hangt die aan elkaar. Je hangt je netwerkje, connecteert je met een ander netwerkje. En dat gebeurt allemaal zonder dat daar ook maar enige
centrale
autoriteit, winstbejag. Dat was het internet oorspronkelijk. Hè? Ja. Dat was toch de bedoeling. Het
dat open en free internet. Information wants to be free.
Dat is het al lang niet meer natuurlijk. Nee. Maar die lagen kunnen we terugbouwen als we willen. Hè?
Ja.
Want je hebt bijvoorbeeld binnen Fediverse, je hebt ook Peertube, je hebt PixelFed, je hebt al die alternatieven voor Instagram, YouTube, ze bestaan allemaal.
Ja.
Maar er is niet te veel mee te verdienen. Hè.
Er is te veel mee te verdienen en mensen zijn er misschien ook niet zoveel mee bezig als wij. Hè?
Als in de neveneffecten.
Ja, ik bedoel, ik denk dat de gemiddelde niet-cyber, niet-IT-persoon gewoon die zaken wil gebruiken vanuit een zeker comfortperspectief en zich liever met andere dingen bezighoudt dan zich de vraag te stellen, zou ik tot die community willen behoren of die? Dus de mainstream wint daar, denk ik. Ja.
Misschien is laziness onze grootste enemy als het over digitaal gaat.
Ja, maar was dat niet... Ik ben het even kwijt, maar ik dacht dat er toch een filosoof gezegd was die zei dat er twee hoofdzondes waren en luiheid was er inderdaad één. Ja. Het andere was, denk ik, het gebrek aan... of het niet willen stellen van kritische vragen en dan te lui zijn om ze goed te beantwoorden.
Ja. Ja, je hebt gelijk, misschien als technici of techneuten zitten we daar te veel over na te denken, maar het probleem is dat het zorgt voor een maatschappelijk probleem.
Ja, maar ik ben
het is geen technisch probleem.
Nee. Maar wij leven een beetje in onze bubbel. Ik denk dat je misschien kan vergelijken. Ik heb dat ook soms als ik met artsen praat. Die hebben ook altijd van alles te vertellen en dat zijn allemaal terechte problemen. Hè. Mensen zouden meer dit en minder dat en je weet toch wat dat doet. Enzovoort. Dus voor hun is dat hun universe.
Ja.
En ik moet u niet vragen hoe dat jij daar tegenover staat. Hè. Ja, je gaat naar de dokter, hij vertelt u zo een paar dingen. Je wandelt buiten en je denkt, ja maar kom. Hè. Ja, ik denk dat wij allemaal een beetje in ons eigen universe leven. En wij zien daar allemaal zoveel problemen. Ik denk niet dat ik alle problemen van iedereen zijn universe mij zou willen aantrekken. Ja, want dan leef ik waarschijnlijk niet meer.
Oké. Ja. Dat is een interessant perspectief dat je daar naar boven brengt.
Ja.
Ik had
het misschien een bouwde stelling die men nog
gaat achtervolgen. Nee, maar ik vind het wel interessant hoe dat je het...
En ik denk dat de rol is van bruggenbouwers, als ik dan mag, in ons bubbel. Hè. Dat is choose your battles. Hè. Kies die dingen die echt het verschil maken. En slaag er dan in om aan mensen buiten dat universum uit te leggen why they should care.
Ja.
Ik denk dat onze belangrijkste rol is.
Grote uitdaging. Ja. Kampwaas of kalmwaas?
Ik vond Kampwaas wel entertainender natuurlijk, zonder enige twijfel. Maar op het ogenblik dat Kalmwaas uitgezonden werd, het was wel enigszins slaapverwekkend.
Dat is de bedoeling.
Ja. Maar zat ik wel in een heel stressvolle periode. In die zin, ik denk dat een van de eerste keren is dat ik effectief het gevoel had... Ik ben over een schreef aan het gaan.
Mm-hmm.
En eigenlijk kwam dat dan wel eens als een... Ja, daarom is dat meer binnengekomen. Ik zou daar misschien ook eens meer aandacht aan moeten besteden. En ik kan daar misschien ook iets van leren. Ja. Dus daarom dat ik het niet uitsluit. Maar niet voor de entertainmentwaarde.
Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Het is een belangrijk aspect van de rat race. Hè?
Ja.
Af en toe toch even stilstaan bij...
ja.
wat dat we aan het doen zijn en is dit wel oké?
Ja, ik denk dat dat voor u even goed geldt. En ik zie nog zo mensen, hè, gepassioneerd door waar je mee bezig bent, dan draai je op 140, 150 procent ongeveer. En ja, ik weet dat niet. Is dat leeftijd? Is dat context? Hè? Want ja, natuurlijk, ons leven is veranderd. Hè? We hebben ondertussen meer rollen dan één. Hè? We zijn vader, we zijn echtgenoot, we zijn zoon, dochter. En ja, er is toch een moment dat je ja, geconfronteerd wordt met het feit dat er een grens ligt ergens.
Ja. Blijven wandelen, hè.
Blijven wandelen,
dat is
absoluut.
Die helpt wel.
Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ik heb één keer in mijn leven een coaching sessie gehad van een zeer boeiend gesprek met een zeer boeiende coach. En haar conclusie was effectief dat. Hè, toen ik vroeg van, ja, maar wat zou een goede... Ze zei, ja, ik denk dat jij jouw uitlaatklep al gevonden hebt. Hè. Dat is wandelen in het bos en luisteren naar de vogeltjes. Ja.
Zalig. Ja. Mm. Het zou bijna woorden zijn om af te sluiten, maar we gaan dat nog niet doen.
Nee, nee, dat is goed. Gaan we door. Ja,
want hier komen met AI of AI.
Ja, AI.
Ja. Ja. Je hebt er eigenlijk al een beetje over gehad.
Ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen zijn vandaag bezig met de vraag, moeten we dat wel doen? Ik vat het nu heel kort samen. Ik denk dat de omgekeerde vraag voor heel veel mensen en organisaties minstens zo relevant is. Wat zijn de gevolgen als we het niet doen? Ja. En ik denk dat die opportuniteitskost nog wel eens zo hoog kan zijn, ja, dat het AI is en geen AI. Ja.
Ah ja, je bedoelt opportuniteitskost als in van wij doen niet mee, maar de rest gaat wel full speed ahead.
Ja,
ah ja, oké, dan is...
Je kan de wereld niet tegenhouden.
Nee, dat gaat niet.
Als ik het op cyber moet spiegelen, een vraag die bij veel organisaties zich nu stelt, is laten we het gebruik van AI toe... binnen onze softwareontwikkeling. Mm. Heel, heel interessante vragen. Daar zijn best wel wat dingen over te zeggen. Maar ik kan in elk geval met stelligheid zeggen dat mensen met minder goede bedoelingen die twijfel niet hebben. Hè. Dus als zij AI inzetten om fouten in uw code te vinden, ja, als jij dan besluit om diezelfde AI niet in te zetten aan jouw kant om ze te voorkomen, ja, dan ben je het speelveld wel enorm aan
het... Dat begrijp ik wel. Ja. Natuurlijk, als je code gaat produceren voor een productieomgeving, ja, dan heb je toch nog altijd ergens wat controls die je wilt inbouwen, denk ik.
Ah ja, maar nu gaan we natuurlijk tot het probleem komen. Hè. AI kan perfect AI worden, in die zin. Maar ik vrees wel, als we naar de geschiedenis kijken, als we de vrijgekomen capaciteit gaan benutten om nog meer te doen van hetzelfde,
ja.
Dan hebben we eigenlijk een fantastische tool in handen waarmee we nog sneller de verkeerde richting uitgaan. Ja. Dus ja, dat is het debat, denk ik wel. Ik denk dat er... vandaag binnen heel veel organisaties, maar dan spreek ik voor IT, daarbuiten kan ik niet spreken, dat er te weinig tijd is, omwille van ja, feature druk, zal ik het dan maar noemen, dat er te weinig tijd is om heel goed over de dingen na te denken voor we ze doen.
Ja.
En eigenlijk creëert AI de kans om dat wel te doen. Hè. Maar er zijn twee zijden aan die medaille. Ofwel gebruik je die tijd om je ontwerp, uw reflectie te verbeteren. En dan denk ik dat AI u helpt om heel snel in de juiste richting te gaan. Maar doe dat niet en dan ga je in sneltreinvaart de verkeerde kant op.
Mm, alright. Brucon of Gartner?
Brucon.
Ja, wacht. Nee. Ik moet u terecht trekken. Er is maar één juist antwoord op die vraag. Dat is Anacon. Hè?
Maar... Ah ja, uiteraard. Maar ja, kijk, dat stond niet tussen de opties.
Ik was toch wel... Ik had verwacht... hier over de associaties die direct worden opgeroepen, maar zover zijn we dus nog
niet. Nee, maar ja, er zitten wel een paar mensen. Eén persoon heb ik al vernoemd. Hè, Philip Whitens, Philip Bogaerts. Er zitten wel wat mensen aan de bakermat van Brucon waar ik... waar ik ook wel veel respect voor heb en waar ik wel wat aan te danken heb.
Ja, ja.
Dus vandaag. Ja. Maar dus mijn excuses dat ik niet onmiddellijk voor de derde weg gegaan ben. Ja. Maar alles behalve Gartner. Ja.
Ah ja, oké. Dat is... Ja. Oké.
Okay. Ja, dat is marketing.
Dat is marketing. Ja. Harfang Lab of CrowdStrike?
Oei. De eerste moet ik u schuldig blijven.
Ah, dat is interessant. Ja. Oké. Okay. Waarom stel ik die vraag? Hardfanglab is een EDR die door een Frans bedrijf wordt ontwikkeld en die mooie dingen doen. Waarmee ik wil bewijzen dat...
Doe mij maar Made in Europe dan.
Voilà, voilà. Oké. Okay, ja.
Ja, absoluut.
Graspop of Tomorrowland?
Ja, ja, daar moet ik toch kleur bekennen. Ja, dan ga ik naar Tomorrowland. Ja. Ja.
Ah ja. 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 De elektronische beats.
Ja, ja, een kind van de jaren 2000. Hè. Ja, ja. Dus ja, toen had je ook al die twee zag natuurlijk. Maar ja, ja,
was je op je Commodore ook al aan het...
Nee.
Nooit muziek gemaakt op computer?
Nee, nooit muziek gemaakt op computer. Alleen piano gespeeld.
Oké. Okay. Glamping of camping?
Glamping. Ik ben op comfort gesteld.
Ja?
Ja, ja, ja. Enfin, het is te zeggen, het hangt een beetje van de context af. In die zin, glamping, als ik het in een gezinscontext zou moeten doen. Ja. Ja. Camping, maar dan niet voor het camping aan zich, maar voor de plaats waar het mij brengt. Hè.
Dat het, is, het Mullertaal,
dat is iets anders. Ja, dat is iets anders. Ja. Maar dan ga ik dus naar de locatie en dan is camping het noodzakelijke kwaad.
Voilà, oké. Okay. Ja. Dus functioneel.
Functioneel.
Functioneel camperen.
Ja.
Niet,
ja.
Voor de, niet omdat... Oh,
nee.
Ik doe de tent open 's morgens en ik...
Ja, en de muggen vliegen binnen. Nee, en, nee. Ja, nee.
Oké, okay, Dennis. Nee, daar ben ik u verloren. Ja, ik dacht, kijk, dat je toch wel meer positiviteit op dat vlak zou zien.
Ja, maar nee, ik ben echt een comfortmens. Ja. Nee, ja, ik ben een comfortmens. maar ja, voor de locatie en de uitdaging, met alle plezier. Ja,
right. Oké. Okay. Netflix of Real Shorts?
Oei, oei. De tweede moet ik u ook al schuldig blijven. Je ziet hoe beperkt dan mijn wereld is. Hè? Dat heet focus, zo verkoop ik dat dan. Maar in het tweede zit het woord short en dan heb je bij mij al gedaan.
Exact. Ja. Dus mind-blowing, hè? Maar dus blijkbaar is dat een platform waar dat je dus series kunt zien die eigenlijk gecondenseerd zijn tot 1 minuut. Dus, volgens mij... Een exponent van wat we vandaag zien met de doomscrollen en de attention span die je bij jonge mensen creëert van ik kan maar iets voor 2 minuten lezen en dan zit ik me kwijt. Dit is daar echt wel...
Ja.
Dit is niet oké. Okay,
nee, maar ik zie dat op veel vlakken. Pas op.
Ja,
ik zie zelfs aan de universiteit wordt daar zelfs soms rekening mee gehouden. Krijg je als docent de opdracht van kijk, probeer het op te splitsen in blokken waar mensen hun attention span. En dan denk ik, wow. Nu zijn we misschien toch een klein beetje te ver aan het gaan. Ja, ja.
Wow. Oké. Okay. Dus
nee, short is niet aan mij besteed.
Nee. En dan tenslotte, de apotheose. Battlefield of Call of Duty?
Maar ja, nu moet ik oppassen natuurlijk, want zelfs ga ik...
Ah nee, Counter-Strike. Laten we dat pakken.
Ja, ja. Ja. Maar kijk, er is wel een algemene deler natuurlijk. Counter-Strike is veel trager, tactischer. Call of Duty en zeker Battlefield, ja, dat is eigenlijk gewoon chaos. Hè. Daar komen de beetje
Call of Duty mee. Nog iets meer.
Nog iets meer. Ja, ja.
Ik noem dat de springkonijnen.
Ja, ja. Absoluut. Ja, ja.
Dat is een pleonasme, want konijnen springen.
Ja. Nu, mijn beste kameraad die gaat zeggen van ja, de nieuwe Battlefield had het kunnen zijn, maar ze hebben zich veel te veel door de Call of Duty crew laten beïnvloeden.
En dan Battle Royale toegevoegd en alles. Ja. Maar ja, dat is de markt domineert.
Het is wat het is.
De markt dicteert. Hè?
Ja, absoluut. Maar ja, iedereen mag van mij zijn zin doen. Hoor. Voilà. Dat is geen probleem.
Ja? Zolang dat ze niet te dicht in uw buurt
leven
komen.
En laten leven, ja, absoluut. Ja.
Tennis, met deze wijze woorden denk ik dat we gaan afsluiten. Ik wil u heel hard danken voor dit gesprek.
Heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.